Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 8. Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden bent. En het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Wat dan verder volgt, het tweede en het achtste vers van Psalm 25. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, gemeente, willen we nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna met elkaar uit Psalm 115 zingen het 9e vers. Psalm 115 vers 9. In het stille graf zingt niemand zerelof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Waar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heren lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. 115 vers 9 willen we met elkaar zingen na de geloofsbelijdenis. En ieder dan van u en jullie spreken in zijn hart dan als volgt met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Here, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van ons vlees en een eeuwig leven. Amen. Ik mag u voorlezen uit het evangelie naar Marcus en daarvan hoofdstuk 16. En we lezen vanaf vers 9 het hoofdstuk uit. Marcus 16 vanaf vers 9 tot en met het einde. Marcus 16, te beginnen bij vers 9. Tot en met vers 20. De versen 9 tot en met 15, het eerste gedeelte, dat hoort wat bij elkaar. U vindt daar wat een opsomming van mensen aan wie de Heer Jezus verschenen is en wat er ook verder gebeurt. Dat is de tekst voor vanavond. Die kunnen we gelijk dan ook zo in gedachten hebben. Versen 9 tot en met 15. Maar we lezen het gehele gedeelte uit tot en met vers 20. Dan lezen we samen Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid van het hart, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Laten wij nu, gemeente, Gods aangezicht zoeken in gebed. Getrouwe Heere, eeuwig levend God in de hemel, het is ook vanavond weer uw welbehagen om tot mensen te spreken, mensen van een dag, sterfelijk, klein in zichzelf. Ook al denken we dat we tot grote prestaties in staat zijn en tot grote hoogte als mensdom zijn geklommen, Heer, u zegt het en u blijft het zeggen, dat de volkeren voor u zijn als een stofje aan de weegschaal en als een druppel aan de emmer. Heer, tegelijkertijd mogen we ons dan diep verwonderen dat het opnieuw is vanavond om iets uit het Paasevangelie door te mogen geven, uw boodschap te verkondigen en ook als gemeente te horen. Mag dat horen ook een Bijbels horen zijn, Heren, dat het ook gevolg geeft, dat er ook gehoorzaamd wordt, dat het in ons hart indringt door de krachtige werking van uw Heilige Geest en dat het vrucht mag dragen van bekering, van geloof en van verdieping van dat geloof, en dat wij tot de nadere kennis mogen komen, Heren, van u, o Heer Jezus Christus, dat wij u net als de discipelen toen door het gewaad van uw woord mogen ontmoeten. En dat wij het weten ook voor onszelf, dat we door u levend gemaakt zijn. En dat, Heere, het bij u niet te vergeefs is om aan uw deur aan te kloppen om levend gemaakt te worden voor het eerst. Want u bent degene die dood, graf en hel hebt overwonnen. U bent het van wie uw vader al sprak in het paradijs, toen twee mensen en wij in hen bij de brokstukken stonden van onze zonde, dat het paradijs moesten verlaten. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Heere, was het daar maar bij gebleven. Maar uw woord maakt het ons zo duidelijk dat het niet alleen het lichamelijke sterven is. Uit onszelf kunnen we ook niet tot u komen, willen we tot u niet komen. Het is ook een geestelijk sterven. En Heer, als u het niet verhoedt, als u niet met uw evangelie zou komen, dan zal het ook een eeuwig sterven zijn. Ach, dan komt u de levende ook vanavond tot ons. Heer Jezus Christus, door uw woord en door uw geest. Wat een wonder is dat, dat gij daarin ook laat zien met zoveel woorden dat u geen lust hebt in de dood van zondaren, maar daarin dat zij leven. En als we vanavond gaan luisteren met elkaar naar uw woord, dan horen we zo duidelijk dat gij uw kinderen opzoekt en dat u niet wil dat er ongeloof en misschien nog veel erger jamaars klinken, maar dat u overtuigt en dat u brengt tot die kennis van u, dat wondere geheim. Want Heere Jezus, u bent overgeleverd om onze zonden, zo zegt de apostel, maar opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Dan deelt gij de mantel van uw gerechtigheid uit. Dan wilt gij ons met bloed bekleden, door u gestort op Golgotha, maar uitgedeeld na Pasen. Heere, dan mag ook zondaren vanavond de toevlucht nemen tot u. Ja, Heere, dan bent u het leven en buiten u is het sterven en omkomen. Heere, wilt u het in de harten van de kinderen vanavond brengen? In de harten van jonge mensen, in de kracht van hun leven? Misschien wel opgaand in de tijd van nu, dat je toch het leven hier moet leven en uit het leven moet halen wat er te halen valt. Want dan heb je het maar vast binnen, dan heb je het maar vast genoten. Je weet toch immers niet, het is alles zo onzeker in deze tijd. Geruchten van oorlog, opstand, her en der aanslagen. Maar Heere, u bent de levende. U vraagt een heel ander leven. U vraagt een stervend leven. Dat wij aan het onze telkens weer onderdoor gaan. Dat het achterlaten. En het uit uw handen mogen ontvangen. En dat het leven niet hier is. Het mag wel hier beginnen met u. Maar het reikt tot in de eeuwigheid. Het reikt over dood en graf heen. Heren, wellicht ook vanavond voor iemand in de gemeente die ernstig ziek is. En die misschien niet zo lang heeft te leven. Heren, dat kan. Dat we de boodschap zo dicht bij ons krijgen. Dat we sterven moeten. En hoe moet dat gebeuren? Misschien wel in de worsteling. En dat we er overheen mogen kijken. Dat als dat uur mag komen, dat we het dan niet zonder u hoeven te doen. Ja, Heere, leer het ons toch zingen met David uit Psalm 23. Al moet ik gaan in het dal van de schaduwen van de dood, dan zal ik geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Wat een wondere naam van u, Heer Jezus, Immanuel. Gij zijt met ons, omdat gij de levende bent, die in de dood ging om onze zonde en schuld af te wassen, om daar uw bloed voor te geven, voor de zonde van de wereld. Ach, Heere, zo mogen we vanavond luisteren. En geef ons daarin een goede houding. Geef ons daar oprechtheid, een begeerte om de woorden te volgen, om de zinnen tot ons te nemen, om de boodschap in ons hart mee naar huis en dat ook uit te dragen onder degenen wie we komen. Want het mag gehoord worden. Aan de ene kant het Maranatha, Heere Jezus, kom haastig. Maar ook juist op deze paasmorgen en paasmiddag, dan mag de boodschap verder gaan, opdat wij gaan roepen, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, ook voor mij. Heere, breng alles mee wat nodig is. Gedenk uw dienaar die uw woord mag verkondigen. Gedenk de gemeente die luistert en ook die thuis meeluistert. Wilt u ze allen omringen met uw zegen. Hoor ons om Jezus wil. En dat enkel uit genade. In de vergeving van onze zonden. Om hem die het alles volbracht heeft. En die nu zit aan uw rechterhand. Amen. Gemeente, voor wij gaan luisteren naar de verkondiging, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 77 en daarvan de versen 7 en 8. Ik mag u wat afkondigingen bekendmaken. Allereerst wat betreft de kerkdiensten. Morgenochtend tweede pasdag, dan begint de belijdenisdienst om 9:30. En dominee Breuren, uw predikant, hoopt daarin voor te gaan. Op Deo Valente zondagmorgen 23 april, dan hoopt 's morgens dominee Messenmaker uit Woudenberg voor te gaan en in de avonddienst dominee H.J. Lam uit Barneveld. Vanavond na deze kerkdienst is iedereen welkom in de oude school voor een zanguur rond Passie en Pasen. En dan komt het wat betreft de collecten die zo ingezameld worden. Er zijn een drietal collecten. De eerste is voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. De tweede voor de kerk. en aan de uitgang eveneens een collecte voor de kerk. Hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen, zegenen de Heere u en uw gaven. We gaan dan met elkaar zingen op Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Gemeente, laten we met elkaar nog eens even rustig deze versen lezen. Markus 16, vers 9 tot en met 15. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaan dan 2 van hen, daar zij wandelden en gingen in het veld. Deze ook heengaande boodschapte de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardigheid van het hart, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij was opgestaan. En hij zei tot hen: gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen. Tot zover. Gemeente, boven de prediking heb ik geschreven: Pasen, dubbele punt, het ongeloof wordt ter sprake gebracht. Een 4-tal gedachten vanavond. Allereerst zien we in dit gedeelte dat de paaskoning brengt tot geloof. In de tweede plaats dat in geloof Pasen wordt verkondigd. Maria Magdalena, die 2 mensen die in het veld gingen. In de derde plaats, met ongeloof wordt Pasen begroet. Dat is een terugkerend feit, zien we hier. En we luisteren ook naar ons eigen hart. En ten vierde, de paaskoning brengt dat ongeloof juist ter sprake. Dus Pasen, ongeloof ter sprake gebracht, de paaskoning brengt tot geloof. In geloof wordt Pasen verkondigd. Met ongeloof wordt Pasen begroet. En de paaskoning brengt dat ongeloof ter sprake. Gemeente, als wij dit gedeelte uit Markus met elkaar ook wat zullen zien en Gods woord horen, dan lijkt in eerste instantie Markus 16 vanaf vers 9 op 1 Korinthe 15. In beide stukken wordt als het ware een opeensomming gemaakt van gebeurtenissen, mensen vooral, aan wie de Heer Jezus verschenen is. Diverse personen worden genoemd aan wie hij zich liet zien. Het is wat als je de levende Christus mag ontmoeten. Dan gaat je hele leven op de kop. En dan ben je levend door hem en in hem. En ja, we zouden als het ware al kunnen beginnen door tegen elkaar te zeggen: staat onze naam er ook bij? Weliswaar niet genoemd in Markus 16 en ook niet genoemd in 1 Korinthe 15, maar mogen wij ook onder de bediening van het woord kennis gemaakt hebben met de Heer Jezus, de levende, die dood is geweest, de gekruiste die opgestaan is. Hij die overgeleverd is om onze zonden, maar ook opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En dat we dat in het geloof ook mogen weten. En dat we dat ook mogen beoefenen. Gemeente, het zijn wel de dingen die misschien wel eens de monden ineens kunnen stoppen. En hoe kan ik dat zeggen? Er komen allerlei worstelingen naar voren, is het ook voor mij. Tot en met de grootste zonde die me ook zeggen: ik heb ook niets met de Heer Jezus, helaas. En dat is heel ernstig. Dan zijn we ten dode gedoemd. Dan moet het ook werkelijk iets veranderen in ons leven. Dan moeten we tot hem komen. Maar het is wel belangrijk. Want door de eeuwen heen is er een hele lange schakelketting gekomen door alle landen en volken en rassen. Nu al, die ook mogen weten dat de Heer Jezus niet alleen voor hen gestorven en overgeleverd is, maar ook dat hij voor hen opgestaan is. En dat we met de apostel Paulus het mogen zeggen: En dat hij leeft, dat leeft die goden. En ik door hem, ik ben gestorven. Maar mijn leven is met Christus verborgen in God. We moeten eigenlijk niet gaan slapen wanneer we niet weten ons aandeel in de Heer Jezus Christus. Dat klinkt misschien scherp en dat wordt meer gezegd natuurlijk. U zult het vast opnieuw horen. Ondertussen kunnen we tussen de vorige keer dat u dat hoorde en nu toch iets besluiten wellicht. Is er kennis gekomen aan hem of niet? Pasen. De Heer Jezus brengt ongeloof ter sprake. Hij doet ze volgen. Geweldige zegen als de Heere op soms niet mis te verstaande wijze dat doen. Maar ook heel zachtjes, heel direct ook. Dat is onze eerste gedachte. Daar willen we het gedeelte in volgen. Hè. De paaskoning, heb ik gezegd, brengt tot geloof. Toen hij opgestaan was, zo begint Marcus zijn relaas. En als Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, hij verscheen. De blijde boodschap van Pasen houdt de Heer Jezus niet voor zichzelf. Maar zijn kerk moet het weten, zijn kinderen moeten er allemaal toe komen dat zij tot de overtuiging, tot het heerlijke geloof mogen komen. Dat zoals hij leeft, ik ook mag leven. Dat ze met de apostel Paulus mogen zeggen, ik wenste wel ontbonden te zijn. En met de Heer Jezus Christus, want dat is zeer ver het beste. Dat Gods kinderen weten een levende koning te hebben. Toen hij verschenen was op de eerste dag van de week. Eigenlijk ging de Heer Jezus gemeente op de eerste dag van de week al gelijk weer aan het werk. En hij had wat werk te doen. Want we lezen dat zijn discipelen treurden en verslagen waren. En dat zij nog nader kennis moesten maken en ingeleid moesten worden wat hij gezegd had. Want breek de tempel af en in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Gedenk aan het teken van Jona de profeet, 3 dagen in het hart van de vis, in de zee. En ook weer uitgespuugd op het droge, de opstanding uit de doden. Heeft de Heer Jezus niet op allerlei verschillende manieren verteld dat hij veel moest lijden van de hovenpriesters en gekruisigd worden en gedood, maar dat hij ook zou opstaan. En ook blijkt dat al die discipelen het niet konden geloven. En de Heere had gelijk al op die eerste paasdag werk liggen, maar een hartelijk werk van hem, opdat ook zij mogen weten dat hij voor hen is overgeleverd, maar ook is opgestaan en dat hij leeft eeuwig voor hen. Hoe gaat de Heer Jezus te werk? Ach, Marcus somt er wat op. Mooi eigenlijk. Vertroostend ook voor ons. Hij verscheen eerst aan Maria Magdalena. Er staat nog wat bij, uit welke hij 7 duivelen had uitgeworpen. Een zeer bekende vrouw geworden in de discipelkring van de Heer Jezus Christus, met een weergaloze achtergrond ook, 7 duivelen. Wie kent Maria Magdalena niet? Ze is een bekende vrouw ook in de geschiedenissen, wellicht op de zondagschool, die verteld worden op de basisschool door de meester of de juf. Als het ergens met Pasen over iemand zal gaan, dan is het toch over Maria Magdalena, die wij tegenkomen op Pasen bij het graf van de Heer Jezus, waar zij weent en huilt en treurt en verslagen is. En ze denkt, als ze dan een geluid achter zich hoort en ze denkt dat het de tuinman is, dat ze vraagt, heeft u hem soms weggenomen? Vertel het mij. Ze is vol van verdriet. Er is heel wat in haar leven gebeurd. Wij zouden gemeente kunnen denken van, ach, is het niet tot haar doorgedrongen dan? Zou zij juist, omdat ze helemaal op een verkeerde plaats zijn, geen kind van God zijn? Al aan het geloof van haar hoeven wij geenszins te twijfelen. Het was een oprecht kind van God, maar ook zij moest verder ingeleid worden, zo heel persoonlijk op de zaligmaker betrokken worden, dat ook voor haar hij opgestaan was en hij haar voorging als de levende wie zij mocht gaan volgen. En gemeente, dan is het zoiets geweldigs hoe de heiland al in haar leven bezig was geweest. Het is maar niet een opsomming van nou, dat is Maria Magdalena en weet je nog wel uit wie hij 7 duivelen had uitgeworpen. Marcus heeft dat ook verteld. Hoe God ook vasthoudt. En hoe God ook doortrekt. In eerste instantie, dan mag ik u wel zeggen, had ik dat helemaal niet in de gaten. En dacht ik ook van, oh ja, dat is Maria Magdalena en daar wordt wat over haar verteld. Wat wij allemaal weten. Maar er zit toch een ander geheim achter wat Marcus bedoelt. Hoe God op zo'n wonderbare, zo'n heerlijke wijze ook tot les voor ons vandaag aan zijn kind verschijnt die hij zo heeft getroost in de tijd. Maria Magdalena, ja, ze zat vast. Het is wat als je met 7 duivelen geketend bent. Dat er 7 duivelen of demonen of boze geesten beslag van je hebben genomen. Dat je erdoor wordt geregeerd. De Heer Jezus die zei eens tegen Petrus, ga achter mij Satanas. Als hij dan door 7 duivelen, je zou als kunnen zeggen, het is net als met die man die Legio genoemd werd. Die in Gadara was en daar in de graven overnachtte. Die zo sterk was als een beer en de ijzeren kettingen in 2 stukken trok. Maar die werd bezet door een leger aan demonen. Zo zouden we het kunnen denken ook aan Maria Magdalena, het getal 7. Hoe het allemaal gekomen is aan haar leven, wij weten het niet en daar tasten we over in het duister. En toch zouden we er iets van kunnen denken. Misschien herkennen we wel de geschiedenis die de Heer Jezus heeft verteld. En was zij mogelijk die vrouw op wie hij doelde en wie hij als voorbeeld nam? De Heer Jezus vertelt immers in Lucas 11 en ook op de andere plaatsen die gelijk luiden, dat er op een zeker moment bij iemand in zijn leven een grote schoonmaak werd gehouden. De zonde de deur uit, ogenschijnlijk een hartelijke keuze voor God en zijn woord en zijn dienst. Ja, dat huis was met bezems gekeerd. De vlaggen hingen binnen. Het was feest. Alleen één ding ontbrak in dat levenshuis. Het werd niet gevuld met iets anders. Het bleef leeg. Er was wel opruiming gehouden. Wellicht van zonde, van zondige praktijken en gewoonten. Maar verder was er niets gebeurd. En dan lezen we zo aangrijpend dat als het ware de duivelen tegen elkaar in een gesprek, in een bepaalde raadslag met elkaar zijn. En zeggen van, hé, kijk, dat huis waar we uit zijn gegaan, dat is leeg. En dat die boze geest 7 andere geesten met zich meeneemt en in datzelfde huis weer gaat wonen. En het laatste staat er dan, zegt de Heer Jezus, erger dan het eerste. En we kunnen dat begrijpen. Wellicht zouden we kunnen zeggen, is Maria Magdalena ooit een vrouw geweest die in zekere zin tot de verbeelding sprak in de gemeente. Dat je eigenlijk kon zeggen, Maria Magdalena, jij, bij jou is er wat aan de hand. Je hebt dingen opgeruimd in je leven. Je hebt met zonde gebroken. Ik zie ze niet meer in je leven. Toch vulde de Heer Jezus, vulde de genade van God niet haar hart en leven. En mogelijk is het zo gekomen dat zij door die 7 duivelen die opnieuw van haar beslag namen en haar leven vulden, het gekomen. Maar de Heer Jezus brak die band. Wonder! Stel je voor dat er vanavond mensen zijn die dat wel eens vrezen. Kan ik grote opruiming hebben gehouden? Hoe zit het nou verder met me? Hoe gaat het nu door? En je leest zoiets uit de Bijbel. Zou dat nou met mij gebeuren? Juist als je weer in zonde valt, soms in een vorige zonde terugzakt. Wat een macht heeft de Heer Jezus. Wat een wonder dat Marcus dat schrijft. Hè? Uit wie hij 7 duivelen had uitgeworpen. Dat hij er zo totaal van bevrijd heeft. Bij hem kunnen we dus aankloppen in al onze noodgemeenten. Of dat je jong bent of ouder geworden. Klop maar gerust bij hem aan. Maar Marcus schrijft hier nu ook op deze paasmorgen en deze paasdag iets dat God ook vasthoudt. Want ja, ze zou weer achteruit sukkelen. Ze zou niet tot de volle erkentenis komen dat hij naast in het graf gelegen te hebben ook is opgestaan tot haar rechtvaardigmaking. Als juist dat kind ook zo wordt voortgeleid en voortgestuwd, misschien wel omdat ze zoveel heeft meegemaakt ook in haar leven, al wat sneller geneigd is tot beklag en treurigheid, dat God de Heere, Jezus Christus zelf in hoogst eigen persoon, achter haar komt staan, bij het graf, en ineens haar naam doet klinken, Maria. En zo is het gebeurd, ook in het leven van Maria Magdalena. En heeft zij gesproken, we kunnen daarvan lezen in Johannes 20, Rabboni, mijn meester. Misschien wel meer en beter vertaald, mijn meestertje. Daar zit iets van een geliefde en een gevoelens achter. Meer dan enig ander, juist vanwege die bijzondere gebeurtenis in haar leven. Wonderlijk, hè? Dat je denkt, hoe moet het Pasen worden in je leven? En je staat misschien precies nog omgedraaid naar de Heer Jezus. En je kent je zonden. En je hebt wellicht gebogen aan de voet van het kruis. Het was echt Goede Vrijdag geworden. Maar hoe Pasen? Hoe de hoop te hebben op de eeuwigheid? Dat God dan zomaar achter je staat, ook vanavond. Dat je om mag draaien op zijn roep. En dat je hem in het gelaat kijkt en zegt, Heere, mijn meester, mijn heiland. Wat bent u goed om me niet weer te laten verslingeren. Om me niet vast te laten raken. Om me niet in een zekere wanhoop terug te laten zakken. Maar dat u doorgaat. Dat het mag doorbreken. Dat ik het van harte mag uitroepen en uitschreeuwen. De Heere is waarlijk opgestaan. Ook voor mij. Marcus vertelt nog meer. Even verder. In vers 12. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante. Aan 2 van hen daar zij wandelden en in het veld gingen. De kanttekeningen zeggen aanstonds. Het kan niet anders of... Dat moeten de 2 mannen zijn geweest, de 2 mensen die naar Emmaus gingen. Dat kan Cleopas en zijn vrouw zelf zijn geweest. Velen denken dat het 2 mannen zijn geweest, 2 discipelen. Maar het kan natuurlijk ook Cleopas en zijn vrouw zijn geweest. Of Cleopas en een goede bekende. We weten het niet. 2 van hen gingen in het veld. Waarschijnlijk dus deze Emmausgangers. En als wij daar wat verder op koersen en afgaan, dan zien we ze in gedachten lopen, nu op deze eerste paasdagavond. En ze gaan de richting van Emmaus en ze praten met elkaar over de dingen die zijn gebeurd. Maar 1 ding horen we niet. Dat er blijdschap is. Het is meer een twijfel. De een zegt dit en de ander zegt dat. En als dan de Heer Jezus bij hen komt... Dan gebeuren er wonderen. Ja, de Heer Jezus verwijt ook hun het ongeloof en de hardheid van het hart. Net als wat er zometeen zal gebeuren in het laatste punt. Als hij dat ter sprake brengt. Maar wat is het wonderlijk, gemeente, met Pasen. Dat de Heer Jezus zomaar onder de prediking met je mee gaat lopen. In al die verwarrende gedachten, in al dat soms ook aangevochten en bestredende gedachten. En dat hij zo van de kansel af een boekje open doet over zichzelf. Dat het woord zo vrij mag vallen. Niet over wat ik allemaal heb beleefd en wat ik allemaal meemaak. Maar wie vooral hij is, dat doet hij bij de emmersgangers. We kunnen van lezen in Lucas 24. Misschien heb je vanavond nog wat tijd over voordat je naar bed gaat, jongens en meisjes. Dan moet je eens lezen hoe de Heer Jezus dat nu doet. Dan opent hij als het ware de Bijbel voor hen. En zo uit zijn hoofd vertelt hij alles wat over hem geschreven staat in het Oude Testament. En dan zegt hij, moest de Christus niet al zo lijden en tot zijn heerlijkheid ingaan, zodat hun ogen steeds groter worden? Hoe kan die man dat allemaal zo vertellen? Hun ogen worden nog gehouden dat ze hem niet kennen. Dat komt nog verder openbaar. Juist als hun wegen zouden moeten scheiden, roepen ze hem en nodigen ze hem in huis. En onder het eten en het breken van het brood, dan wordt hij bekend. Dan maakt hij zich bekend. En ze zullen het waarschijnlijk aan de wonden in zijn handen gezien hebben. Dat hij Jezus is. En dat hij leeft. Ik denk dat ze de bordjes hebben laten staan op tafel. En dat ze de afwas wel hebben laten wachten tot een andere dag. Maar dat ze snel naar Jeruzalem terug zijn gegaan. De paaskoning brengt tot geloof. O gemeente, dan hebben we ons ook zelf te onderzoeken of dat we in datzelfde geloof van de Maria Magdalena en deze twee mensen van Emmaus mogen staan die hier Marcus naar voren brengt. We komen bij tweede vanavond. Dan, ja, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maria Magdalena, ze is naar de discipelen gestuurd, maar ook naar de discipelen gegaan. Daar lees ik van, in vers 10, deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En die twee mensen die in het veld zijn gegaan, deze ook in vers 13 heengaande boodschapte het de anderen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Geloof, dat is iets persoonlijks, maar je wilt het wel delen met een ander. Juist in die eerste kring al. Ik denk ook aan die oude Anna, die erbij stond toen Simeon de Heer Jezus in zijn armen nam en God loofde en sprak, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid, uw zaligmaker gezien. Dat Anna erbij kwam en insgelijks de Heere beleed en tot allen sprak in Jeruzalem die de verlossing, die de vertroosting van Israël verwachten. Zo doet ook Maria Magdalena het. Ze gaat naar degene die met hem geweest waren. Die kring van discipelen. Die mannenbroeders die toch ook de Heer Jezus mochten kennen. Die allemaal zo hun draad aan de Heer Jezus mochten vast hebben gemaakt. Die geroepen waren en getrokken waren uit de duisternis. Die God aan zich verbonden had. Om het met hen te delen. En gemeente, zo is Maria Magdalena heen gegaan. En zo zijn ook de twee mannen die naar Emmaus, die naar het veld gingen, heen gegaan. Het hart was brandend geworden. Zij mochten het ook voor zichzelf weten. En dan mag het toch ook wel eens klinken, hoor wat de Heere toch aan mijn ziel heeft gedaan. Wie hij voor mij is, spreekt u daar wel eens over aan de keukentafel? Of als u alleen bent met een goede vriend of een vriendin? Het gaat toch niet altijd over auto's en over vakantie en over de dingen van iedere dag? Er blijft toch wel eens tijd over, gemeente, om niet altijd over de examens die op handen zijn te spreken. Of over de kinderen misschien met hun vreugde, maar ook met hun zorgen. Dat je spreekt over de Heer Jezus. Wie is hij nou? Ja, dat je zijn naam mag spellen. Dat je zijn daden mag roemen. Dat je mag je toch ook wel eens zeggen tegen elkaar, gemeente. Vanuit dat geloven in hem. Dat hij voor mij is opgestaan. Paulus zegt het, hè? Ik weet, zegt hij in 2 Korinthe 5, dat wanneer mijn aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, ik een gebouw van God heb. In de hemelen niet met handen gemaakt. Mogen we het wel eens zeggen tegen elkaar, gemeente? Dat er zekerheid mag zijn over de genade. Dat er een vast gebouw is, dat er hoop is. Dat er leven is door hem. Mag ik elkaar opbeuren? Mag ik elkaar opscherpen? Dat mag ook in de strijd tegen de zonde, de goede strijd des geloofs, een plaats krijgen. Maria Magdalena kon niet zwijgen. De twee mensen uit Emmaus, ze konden niet zwijgen. Hun mond ging open van Gods lof. Ze gaan op weg. En ze komen aan en ze beginnen te vertellen. Je zou zeggen een waterval van woorden, telkens cirkelend om het ene. Dat die grote Heer Jezus Christus, hun zaligmaker, niet in het graf ligt. Maar dat hij dood, graf en hel heeft overwonnen. Dat de banden van de slavernij van zonde voor eeuwig zijn gebroken. Hij leeft en wij door hem. Zo mocht het klinken. Zo mocht het klinken. Ja, Marcus heeft er al wel een klein verwijt in geschreven. We lezen daarvan. Degenen die met hem geweest waren. Ja, natuurlijk een uitdrukking aan de ene kant. Dat het die discipelen betrof die altijd de Heer Jezus gevolgd zijn. Die 3 jaar lang, nadat ze geroepen zijn, ook visser der mensen in die leerschool zijn opgenomen, hem hebben gevolgd. En wellicht nog andere vrouwen, mannen die er ook bij waren, die van die eerste uren en momenten dat Jezus optrad in Israël, hem gevolgd waren. Vanuit Galilea helemaal naar Jeruzalem uiteindelijk gekomen. Die met hem geweest waren. Maar dan komt er iets, gemeente, zo ontdekkends, zowel aan de een als aan de beide andere kant, dat er zoveel ongeloof heerst. Ze treurden en weenden en ze hoorden door al hun tranen en al hun verdriet niet die heerlijke opbeurende woorden dat de Heer Jezus leeft. Wat kan het een domper geven? Het zal het geweest zijn voor Maria Magdalena, die aan de voeten van de Heer Jezus is gevallen, die zich boog voor hem, die het echt gezien heeft. Wat kan dat soms een tegenvaller zijn voor u en voor jou? Het kan maar zo gebeuren dat een jongere het mag weten voor zichzelf. Juist door de prediking heen, dat er zicht mag komen op de levende Christus. En ja, je kunt dat thuis vertellen. En als het dan niet overgenomen wordt, als dat soms bestookt wordt met vragen, wat kan dat een verdriet geven? Vader, moeder snappen het niet, begrijpen het niet. Je lijkt ineens in een heel andere wereld te zijn. Of u mag dat aan uw man of uw vrouw vertellen. Dat de Heer Jezus Christus echt je zaligmaker is, die levende. Of tegen een gemeentelid en misschien dat die eens denkt van nou, dat moet nog maar eens wat overwinteren en overzomeren. Ik moet het nog eens zien. Wat kan het ook een verdriet geven dat het niet gedeeld kan worden. Dat het niet weggelegd kan worden. Dat het niet ontvangen wordt. Ja, wij zouden zeggen, zo komen ze thuis. Bij mensen die toch de Heer mogen kennen, want dat is wel waar. Maar uiteindelijk nog in een bepaalde afwijzende houding zijn. Het kan een domper geven, ook vandaag, op deze paasdag. Juist als er doorbraak mag zijn in het geloofsleven. En de ander die vindt het maar zo. Gemeente, laten we er zuinig op zijn, op die getuigenissen van jongeren en van ouderen. Jazeker, wij mogen dieper vragen, wij mogen verder doorstoten. Maar we mogen wel vragen naar het leven. Niet naar allerlei kenmerken, of dat we zus en zo en dit en dat er ook allemaal tegelijkertijd bij beleefd hebben. God begint en God trekt door. Maar het is toch een vreugde als jongeren en ouderen tot de kennis van de levende Christus mogen komen. Als we naar onze derde gedachte luisteren, gemeente, die is heel kort. We hebben er al wat over gezegd natuurlijk. De ontvangst is in ongeloof. Dat is een geweldige domper. Wat kan ongeloof als we het daarover hebben in de derde gedachte? We zien het gebeuren, vol vreugde. Je zou misschien zeggen, het gelaat van de Maria Magdalena en van de Emmausgangers van die lange tocht terug. Ze zijn rood van inspanning en van vreugde. Ze zijn opgewonden als het ware en ze willen het vertellen en ja en dan. Je zou zeggen, dan zakt ook bij hen de moed in de schoenen. Maar dat hebben de heren echt gezien. Ze mogen ook in hun hart echt weten dat God in hun leven is gekomen. Psalm 119 zingt ervan, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar toch, op ongeloof stuiten. Marcus noemt het wel zo. Wij zouden natuurlijk kunnen denken van, Marcus, heb je daar wel een goed woord voor gebruikt? Want dat past toch eigenlijk niet bij echte discipelen van de Heer Jezus. Want het waren deze mensen. Het waren kinderen van God. Dan wordt hier niet gesproken over een Judas. Dat is een hele andere geschiedenis geworden. Nee, mensen die met hem geweest waren. We zouden kunnen denken aan een Petrus, aan een Jacobus, aan een Filippus, aan een Thomas. Noem ze maar op. Ze hebben allemaal met Petrus gezegd, het zal u geenszins geschieden. Ze waren vol vuur en vol vreugde ook over hun heiland. Ze zijn hem gevolgd. Toch zegt Marcus hier ongeloof. Zij geloofden het niet. Wij zouden misschien zeggen, moet hier niet een woord van wat een klein geloof of wat een wankel geloof. Of zoals de Heer Jezus het wel eens gezegd heeft toen hij in het schip was. Waarom hebt gij niet geloofd in die zin van, waarom wankel je nu wat hij daar verder achteraan vertelt? Waarom ben je zo twijfelachtig? Waarom denk je nou eerst eens dit of dat nog? En waarom niet zo wat het geloof toch eigen is, dat zich onderwerpt en overgeeft aan mij en mijn gezag. Dat hij het allemaal ja maars heeft, maar dat gelooft omdat ik het zeg en ik het ben. Geloofden het niet, zo heel treffend, zo haast ondermijnend. En als dan de Emmausgangers thuiskomen en zij geloofden ook die niet. In de mond van één of twee getuigen zal alle woord bestaan, lezen we. Maar nee, onder scheiden manieren komen de mensen binnen met het bericht dat de Heer Jezus hen ontmoet is. Dat zij hem gezien hebben. Oog in oog met hem gestaan en toch zij geloofden het niet. Gemeente, wat kan dus ongeloof ook in het leven, ook hier vanavond een geweldige les voor ons. Wat kan het leven, het ongeloof in het leven van Gods kind, met name, heel sterk zijn. Het kan soms een hele worsteling zijn om misschien maar met de deur in huis te vallen bij u en bij jou. Het kan een hele worsteling zijn wanneer de heiland toch roept, komt, want alle dingen zijn gereed. En dat je achterblijft in de bank. Wat is dat nou? Sommigen verslijten zoiets als, dat is het kenmerk van het echte. Dat je het niet durft en dan ook maar niet doet. Maar als nou de heiland ervan weet. En als je ook mag geloven, net als deze discipelen, ik ben ook werkelijk met hem geweest. Ik mag het ook weten dat, en ik heb er hoop op, goede hoop, dat de Heer Jezus voor mij aan het kruis zijn leven liet en zijn bloed stortte. Ja, dan wil de Heer ook verder leiden tot de verdere kennis van hem. Dat het een blijdschap gaat worden te midden van alle tranen over nog gedane zonden. En zelfs zonden die nog te doen zijn helaas. Dat kan verbreking verder geven in het hart. Maar uiteindelijk zal de paasvreugde gemeente de boventoon gaan voeren. Ja, want de bruid uit Psalm 45, die heeft een glans op haar gelaat. Want zij bereidt zich toe om haar bruidegom te ontmoeten. Dat mag verteld worden. Dat ze haar kleding rijk heeft gestikt en versierd. En dat zij met haar maagdenstoet op weg is naar haar Heere, naar haar koning, om die te ontmoeten. En het is alles genade, want waar zij ook haar kleding mee versiert, de edelstenen, dat is wel een werk van haar, maar het ligt allemaal in het koninklijk paleis voor haar klaar, om dat te gebruiken. Je zou zeggen, de genade, de weldaden van de Heer Jezus Christus. Waarom ook in de gemeente zoveel ongeloof, ook rondom zo'n avondmaalstafel, is het dan nog geen echt Pasen geworden in het leven? Waar schort het dan aan? Is het dan soms wat bij deze discipelen hier niet geen sprake van is, is het dan toch nog ergens een vasthouden aan verkeerde gewoonten, om er niet radicaal mee te breken? Dat de Heere dat ook op die wijze wat tegenhoudt, terwijl hij getuigt en overtuigt en inwint? De discipelen hebben wel geloof, jazeker. Maar hoe hardnekkig kan iets zijn dat er toch ergens nog een drempel is. Dat het voor mij ook gaat gelden. Hij is ook voor mij opgestaan. Zij geloofden ook die niet. Ongetwijfeld moet dat ook wat voor de Heer Jezus zijn geweest, gemeente. Dat hij zoveel verteld heeft en ja, hij heeft ook zo vaak gepreekt hier aan jullie jonge mensen en aan u als ouderen en volwassenen. U die met ons meeluistert thuis, hoe vaak heeft hij niet al zijn liefde uitgesproken in vermaan en in troost over u? En dan mogen we ook juist op deze paasavond best eens vragen, diep bij onszelf, hoe het nu zit. Moet dat nou van ons ook geschreven worden en zij geloofden ook die niet? Dat u vele predikanten hebt gehoord en kandidaten die hier op de preekstoel u het woord mochten brengen en zij geloofden ook die niet. Ja, dan mag je best wel eens afvragen, wat moet er dan allemaal nog gebeuren dat wij wel tot het geloof komen? Ja, zegt u, er kan maar één ding zijn, dat God zelf komt. Dat God zelf ingrijpt. Maar hij wil juist de verkondiging, de dwaasheid van de prediking gebruiken om hem groot te maken. Om te vertellen wie hij is voor schuldige mensenkinderen. De Heere die zendt goedertierenlijk boodschappers van deze zeer goede, deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Opdat er geloof komt. Met bevel lezen wij ook in de Dordtse leerregels. Met vermaan van geloof en van bekering. Ongeloof met Pasen en zij geloofden ook die niet. Ach, gemeente, laat dat onder ons toch niet gevonden worden. Laten we niet achterop raken in de genade. Zoals die Maria die bij dat graf bleef, die haar hele blik veld maar op dat open graf, maar ook dat graf dat stil was en ook koud was en ook gelukkig leeg. Maar ze raakte achterop tot de heiland kwam. En dat is onze laatste gedachte vanavond ook, want ja, de Heer Jezus komt en hij komt ook vanavond onder ons om zijn woord te onderstrepen. Daarna is hij geopenbaard. Daar zij aan zaten, je zou haast zeggen, alles wat er vooraf is gemeld, nou had hij de hele club bij elkaar, zijn hele kring, daar zij aan zaten. En we weten uit andere evangelie waarschijnlijk, uit vrees voor de Joden hebben ze ook nog de grendels op de deur gezet, daar zij aan zaten. En wat doet de Heer Jezus dan? Ja, hij is aanwezig, maar dan legt hij de vinger bij de zere plek. Hij benoemt het ook. Gemeente, als iets een zegen is, dat de Heer Jezus er geen doekjes om bindt en niet zonde door de vingers ziet, maar het ook zegt waar het op vast zit. Hier ook. En hij verweet hun ongeloof. Wat is de Heer Jezus eerlijk, hè? Als die vanavond eens naast je komt zitten. Als die dat gewoon zegt tegen u en tegen jou. Hier of thuis. Kijk, we kunnen elkaar heel veel dingen verwijten. En we kunnen ook in het pastoraat soms allerlei voetbewegingen maken. Waarvan we achteraf zeggen, dat had ik eigenlijk zo niet moeten zeggen. Ik denk dat de broeders wel mee kunnen praten. Ik had het misschien op een andere toon moeten zeggen. Of lokkender. Of misschien wel heel directer. Dat was voor die en die beter geweest. Maar de Heer Jezus, als de grote herder der schapen zelf, zal niet één woord verkeerd hebben gezegd. En altijd precies op het goede en juiste moment ingrijpen en dat vertellen. En gemeente, laat de Heere der Heren het dan tegen u en jou vanavond maar zeggen, als dat nou werkelijk zo is. Hij verwijt hun ongelovigheid. En hij zegt er nog wat bij. De hardheid van het hart. Om niet geloof te hebben wat degenen niet verteld hebben, die hem gezien hadden, gezegd hebben, nadat hij was opgestaan. Dan is die grote herder des schapen zomaar door de gemeente heen vanavond. En dan weet hij diegene te vinden die niet nog zijn doorgebroken in die nadere kennis dat hij ook is opgestaan tot hun rechtvaardiging. Dat je wel worstelt en dat je zo luisteren kunt naar de prediking over het kruis. En dat je die prediking ook begroet dat hij gekomen is om zondaars zalig te maken. Het heeft uw hart, het heeft je hart gekregen. Je wilt niets en nergens anders liever vertoeven dan onder de verkondiging van het woord. Dan in de Bijbel te lezen, want daar maak je kennis met hem. En toch, het komt niet verder. Want hij is ook nog opgestaan. Het blijft nog hangen. Misschien dat je heel veel kunt praten over je zonde. En wie als mens bent. En hoe slecht je soms als mens bent. Juist bij die nadere ontdekking. En toch niet verder. En dan komt de Heere zomer vanavond bij je zitten. En die verwijt je ongelovigheid. Dat mag hij doen. En hij verwijt je de hardheid van je hart. Maar daar heeft hij wel een doel mee. Opdat ze gaan geloven. En dat weten we uit de andere evangeliën zo duidelijk. Dat ze tot geloof kwamen. Dat ze juist in zijn manier van handelen wakker zijn geschrokken. Onder de bediening van de Heilige Geest. En dat ze hem te voet zijn gevallen. Ja, de Heer Jezus had nog andere dingen nodig. Want sommigen dachten ook nog dat hij misschien wel een geest was. En dan zegt hij, geef me wat te eten. Zo wil de Heer Jezus op allerlei manieren maar duidelijk maken dat hij de levende is. En hij wint ze in, ook vandaag. Opdat als het sterven wordt, erven zal worden. En dat we door het leven getroost reizen. Dat wij niet het hier en nu plukken en er al vastkleven en klampen ons alsof dit het alles was. Maar dat het mogen gebruiken van hem op weg en reis naar het vaderland hierboven. De Heer Jezus laat het daar niet bij. Aan de ene kant is hij heel scherp en heel direct. Wat kan het dan ook klinken uit zijn mond dat je eigenlijk nog zo ongelovig bent. En nog zo hard van je hart. Maar de liefde van de zaligmaker laat dat wegsmelten. Laat dat verbroken worden. En dat je zegt, Heere, kom mijn ongelovigheid toch te hulp. Wilt u het dan toch schenken? En als hij komt, gemeente, brengt hij alles mee. Dan geeft hij genade voor genade. Dan wil hij het overtuigen dat je straks toch zingend in je hart de kerk mag uitgaan. En zeggen, ja, Heer Jezus Christus, ja, u kwam werkelijk naast me zitten. En u vertelde het mij, het ging heel diep vanavond, want zo een ben ik nu. Altijd maar iets nog erbij. Het moet zus of het moet zo, mijn jama's waren compleet. En u hebt ze van tafel afgeveegd. En u openbaarde zich als de levende. En dat wilt u, dat ik getroost naar huis ga, jubelend van vreugde. En dat ik mee mag doen in die scharen die niemand kan tellen en die hier op aarde mag zingen. Hij is waarlijk opgestaan. Ook mijn sterven is een geheiligd sterven, een doorgang tot het echte leven. En dat ik leef, dat is voor hem. Zoals de Heer Jezus mag ik op hem lijken. Dan leef ik voor Gods aangezicht, te midden van de wereld, te midden van de mensen om me heen, van de gemeente. Maar dan ben ik gekocht met zijn dierbaar bloed, maar ook opgestaan. Mag ik strijden de oude mens en die nieuwe kleding aandoen tot eer van hem. De Heer Jezus geeft gemeente ten slotte ook nog een opdracht in vers 15. Hij laat het niet bij het verwijt, maar hij zegt, gaat heen. Net als Maria Magdalena, net als die twee Emmausgangers, ook jullie. Gaat heen, wijd de wereld in, de gehele wereld. Er mag geen plekje van de wereld overblijven. Er mag geen plekje van ons gezin overgeslagen worden. Er mag geen plekje in Waarder het niet weten en niet verkondigd worden. Geen huis voorbijgelopen worden. Nooit zeggen tegen iemand van ach, zo vaak al geprobeerd, de deur altijd dicht. De gehele wereld in. En predik dat evangelie aan alle creaturen. Gemeente, werk genoeg, een heerlijke opdracht. Terwijl er nog zoveel ongelovigheid was en hardheid van het hart. Nee, de Heere stuurt vooruit. Want hij wil niet dat wij vastraken in wat wij allemaal denken en wat wij allemaal weten en wat wij allemaal gevoelen in onszelf. Maar hij wil dat er getuigd wordt over hem. Dat alles overstijgende, dat alles ook naar zich toetrekkende. Want hem komt alle lof en alle eer toe en alle aanbidding. Hij is degene die de hardste harten verbreekt en het meest vuile zondaarsleven reinigt door zijn bloed. Hij heeft het verdiend. Hij is ook waard alle eer te ontvangen. Gaat heen in de gehele wereld. Dan komen we zometeen zomaar op de dinsdag weer op ons werk. Ik kom zomaar weer op school. En u loopt zomaar door uw buurt heen. Kijk eens om u heen. Deel het eens met de mensen. Wie Jezus is. Dat hij is overgeleverd om je zonde. Zeg het maar tegen de mens. Draai er maar niet omheen. Zeg maar niet iets uit de hoogte. Begin maar wie u bent. Net zo'n groot zondaar als tegen wie u het gaat vertellen. Overgeleverd om mijn zonde. Daar moest een kruis staan. Daar moest iemand lijden en sterven om aan het recht van God voor mij te voldoen. Dat doen mijn zonden nu. Ik ben als het ware een moordenaar van God. Een eerover. Maar o wonder. Die God die toch wel zo toornig op mij zou moeten zijn. Die is nu opgestaan tot mijn rechtvaardigmaking. Dat is zo'n blijde boodschap. Dan kan het voor iedereen. En dat is nou wat de Heere wil. Gaat heen, zegt hij. Je kunt het toch niet meer voor jezelf houden. Zo'n groot heiland. Zo'n heerlijk God. Zo'n machtig koning. Gemeente, gaat dan heen. Ook naar deze zondag en naar de tweede paasdag. En vertel het toch aan iedereen wat u gehoord hebt. En wat u ook toch geloven mag. Hij is opgestaan. Voor mij. Amen. We gaan samen zingen. Vanuit die diepe nood. Bij de discipelen hun treurigheid, hun tranen. Psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Het vijfde vers van Psalm 42. gemeente, laten wij samen de Heere danken. Heere, de eerste paasdag is bijna voorbij. En tot tweemaal toe mocht ook uw woord klinken. Ook hier in Waarder. En ook in de andere kerken om ons heen. Heere, het is waarlijk ook deze dag gebeurd. De eerste dag van de week. Iedere zondag opnieuw mogen we het horen en weten. Uit het heilige evangelie dat u God bent die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Wat een domper toch voor Maria Magdalena en voor die andere twee. Op dat bittere ongeloof te stuiten. Maar Heere, u weet daar ook weg mee. Want u wil dat al uw kinderen, heel uw volk, tot die erkentenis mag komen. Ach Heer, het is wel eens gezegd dat uw volk met de nachtschuit weggaat in het donker. Maar het evangelie is anders. Dat vertelt ons van blijdschap. Dat u een licht bent. Dat de zonne der gerechtigheid opgaat in de harten. Al hoger en hoger. Ach Heer, als we dan vanavond nog in het duister verkeren. Van zonde en schuld, dan is er maar één oplossing, Heere. Wij als mensen kunnen het niet. Maar u wil gebruik maken door uw woord en door uw geest. Wilt u dan ook bezoeken? Wilt u dan bezocht hebben onder de dienst? En wanneer er geen doorbraak was, Heere, ging u toch zo plotseling naast ons zitten? En u was best wel scherp. Maar u had ook nog een opdracht. Want dan gaat het niet om ons. Maar dan gaat het om u. Zo mag uw naam worden verheerlijkt. En we danken u ervoor. Dat u zo van zondag tot zondag de gemeente in troost en vermaan opzoekt. En we bidden ook voor dominee Breuren en de broeders van de kerkenraad. Dat zij telkens ook weer bemoedigd worden en stof vinden mogen om te verkondigen en dat te horen en bij de huizen te brengen. Om te vragen ook wat de vrucht van de prediking mag zijn. Uw naam toch tot eer, Heere, waar soms de zorgen en de problemen zitten. Ja, dan mogen we als onderherders in uw naam komen om voor uw naam ook te gaan. Want uw naam zal toch alle eer ontvangen. Heere, wij mogen u danken. Tegelijkertijd ook bidden voor de dienst van morgen. Onze belijdenis zal zijn van het geloof. Heere, diegenen die dat onder ons mogen doen, morgen. We weten soms niet hoe het jaarwoord te geven. Naarmate een winterseizoen verstrijkt, zijn we met heel veel dingen geconfronteerd worden. En meer in onszelf leren zien wie we zijn. Heere, er kunnen wel eens momenten zijn, doe ik er wel goed aan om uw naam te belijden. Kan ik dat eigenlijk wel? Maar we mogen het toch zien op u, Heere. Uiteindelijk is ons jaarwoord toch het jaarwoord wat u gaf op Golgotha. Dat u, Heere Jezus Christus, uw leven in dienst van u, o Vader, wilde geven. En dat voor zondaren. En dan mag dat jaar ook in hem zijn beslag krijgen. En uit u, Heere, ook altijd maar weer bediend worden en gevoed worden. Wilt gij zo ook een gezegende dienst schenken? Allen die hier naartoe komen, geleiden op de wegen. En Heere, dat het een vreugde mag zijn. Ja, dat uit deze dienst ook een vreugde onder de engelen mag zijn. Dat er opnieuw zondaren zijn die zich bekeren mogen. En leven voor uw heilig aangezicht. Dat deze belijdenis vraagt om een vervolg. Voor een volgend seizoen. Dat er ook hier in de gemeente weer jongeren en wellicht ook ouderen zijn. Die dat hartelijk verlangen in hun hart mogen ontvangen. Om de Heer Jezus niet alleen toe te behoren, maar ook te belijden. Heere, zo vraagt het om uw zegen. Wil ook ons gedenken als we zo aanstonds met elkaar nog wat zingen rondom passie en pasen. Dat er ook de stichting en de eer van uw heilige naam mag uitgaan. En zo ook opgebouwd mag worden en tot nadenken mag stemmen. Zo dragen we de diensten weer aan u weer terug, Heere. We leggen ze weer in uw handen. Wilt u toch genade vergeven wat niet was naar uw wil? wat in gebroken mensenwoorden gesproken is, maar heilig het aan ons aller hart. Wij hebben geen verdiensten, maar we mogen onze gebeden toch besluiten in Hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die het alles volbracht heeft en dat ook heel fysiek laat zien, dat Hij dood, graf en hel heeft overwonnen, omdat Hij staat aan uw rechterhand en die ook voor ons bidt. Hoor ons dan in danken en bidden in Zijn naam. Amen. Psalm 75 en daarvan vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen van uw hand. Psalm 75 vers 1. Gemeente, gedenkt u nog de collecte? Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.